Over de hemelse positie van Christus hebben wij nu tamelijk uitgebreid gesproken. In de voorgaande zittingen, zoals ik het dan maar noem, sessies. Johannes meldt het, beschrijft het als commentaar op de woorden van de Heer Jezus, die daar zelf niet op inging. In Johannes hoofdstuk 3, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Maar Johannes gaat er daarna wel op in vers 13, en zegt dat Psalm 68, vers 19, over opgevaren zijnde naar de hoogte, dat die woorden van toepassing zijn, dat is zwak uitgedrukt, dat die woorden uit Psalm 68 profetisch zijn en betrekking hebben op de Heer Jezus Christus. Je kunt het moeilijk van toepassing brengen op David of enige der koningen uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Zelfs niet op een van de profeten, hoewel Elia dan vooraan staat, maar dan nog. Die ging maar in zijn eentje, dan wel in een lichte wolkenwagen, dan in vurige paden en hun ruiters en wat het maar was. Daar zullen we het verder niet over hebben. Kortom, wij blijven in het Oude Testament zitten met de vraag, waar gaat dat over? En het antwoord is dan gewoonlijk over Christus. Over de Messias, die inderdaad zou opvaren naar de hoogte, die mensen zou meenemen uit de gevangenis, maar ze zouden daarna zijn gevangenen zijn, enzovoorts. En het zijn woorden die, ook al zou het er niet bij staan, alleen maar van toepassing zouden kunnen zijn op de positie van de gemeente. Buitengesloten voor wat de wereld betreft, maar ingesloten, als je dat zo hebben wil, in hemelse omstandigheden, in hemels burgerschap, hemelse erfenis, hemelse wandel, hemelse roeping, of hoe dat dan maar heet, in het Nieuwe Testament. De essentie daarvan, van de hemelse positie van Christus, ik zeg het nu maar op de laatste dag dat we hier bijeen zijn, de essentie daarvan wordt teniet gedaan overal waar men afbreuk doet aan de vernedering van de Heer Jezus Christus die daaraan vooraf ging. Men is geneigd, ik zeg het nu met een understatement, men is geneigd die vernedering weg te werken. Zo van, ja, zo zag het er misschien uit, maar wij weten wel beter. Hij was God, vermomd in het vlees. Ik zeg dat niet om te spotten, maar voor alle duidelijkheid. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Hij was het niet, hij leefde op aarde als mens en hij was geboren uit de vrouw, geboren uit de maagd, dat was een wonder. Dus er was toch iets vreemds met hem op een of andere wijze. Een wijze die ons niet beschreven wordt in de Bijbel overigens. Althans, ik heb dat gedurende 75 jaar nooit kunnen vinden. Dus ja, en ik laat het daar dan ook maar bij. Wat ik erover lees is dat hij vernederd was uitermate en dat God hem uitermate verhoogd heeft tot aan zijn rechterhand. En daar, en sindsdien, 2000 jaar bijna, sindsdien doet hij daar een werk tot opbouw van zijn gemeente, waaraan elke gelovige uit onze tegenwoordige bedeling wordt toegevoegd. Dat wil zeggen in de tijd tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst. Wederkomst is een ruw begrip, wederkomst. Het is een term die van toepassing is op een periode van enige decennia. Maar daarom, ik zeg het er maar bij, het is niet een specifieke datum. Het is gewoon in die tussentijd, dat probeer ik alleen maar te zeggen, doet gewoon het werk niet aan de wereld. Wat iedereen kan weten die zich ooit heeft bezighouden met de geschiedenis van de wereld in de afgelopen 2000 jaar. God houdt zich daar niet actief mee bezig. Dat hij af en toe aan de noodrem trekt of zoiets. Dat zou kunnen, maar dat moet je altijd stiekem doen, hè, aan de noodrem trekken, heeft men mij geleerd. Maar goed, wellicht, maar daar mag ik dus eigenlijk ook niks over zeggen, omdat die dingen ook niet in de Bijbel staan. Wat er staat is dat God zich, dat Christus verborgen is bij God, dat wij, u en ik, als gelovigen in Christus verborgen zijn bij God en dat wij pas in heerlijkheid zullen geopenbaard worden wanneer Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid. En dat was Colossenzen 3. voor de goede orde. Dat is dus ook nooit gebeurd, want Christus is ook nooit geopenbaard in heerlijkheid. We hebben er hooguit een soort voorafschaduwing. Schaduw is niet het goede woord in dit geval. Maar een beeld, voorbeeld wel. Een voorbeeld van in de zogeheten verheerlijking op de berg. Nou, dat was incidenteel en het was een van de tekenen die de Heer deed. Pas in de toekomst zal hij zich als de verheerlijkte openbaren. Dat wil zeggen, zijn positie aan de rechterhand Gods verdwijnt niet. Dat is voor eeuwig en altijd een eeuwiglijk en altoos, of hoe dat maar heten mag. Maar in die hoedanigheid zal hij zich manifesteren in de wereld en van daaruit de wereld aan zich onderwerpen. En dat is het thema dat bewaard wordt min of meer tot het laatste Bijbelboek waar we van de week zijn begonnen. Omdat de uitdrukking die is en die was en die komen zal daar enige malen gebruikt wordt. Dat was in hoofdstuk 1 in een visioen waarin de Heer min of meer in verheerlijkte gedaante gezien wordt. Dat is wat het uitbeeldt in elk geval. Wij kunnen met de beschrijving niks, tenminste ik niet. Er zijn mensen geweest die hebben het geprobeerd uit te tekenen. Gefeliciteerd, ik wens je succes. Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Hoe je dat moet uitbeelden ontgaat mij volkomen. Maar het is een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Zo'n beschrijving vinden we ook in Daniël 10. En zo'n soort beschrijving vinden we ook in Openbaring, hoofdstuk 10. En wij worden gewoon geacht te begrijpen dat we daar een uitbeelding vinden van de Messias in zijn hemelse verheerlijkte positie. Dat is wat het is. En daar lazen we de uitdrukking. De eerste en de laatste, het begin en het einde, de Alpha en de Omega, degene die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Hierna, in Openbaring, vinden wij in hoofdstuk 2 en 3 de beruchte 7 brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. We zijn er heel dankbaar voor, want daardoor kunnen wij reizen organiseren, wij niet, maar anderen. Bij wijze van spreken, wij, pluralis modestus, maar goed, kunnen wij reizen organiseren in de voetsporen van Paulus. Die plaatsen liggen allemaal op een paar kilometer van elkaar. Dus het is een kort reisje, kost niet zoveel brandstof, lekker goedkoop, maar je kunt het wel duur verkopen. Daar gaat het ook natuurlijk om. En dan reis je die plaatsen langs enzovoort. Pergamus, Thyatira, Sardis. En we hebben geen flauw idee of er ooit een apostel ooit geweest is, want het staat niet in de Bijbel. Sterker nog, ik ben niet zeker of daar ooit gemeenten bestaan hebben. Oh, het is wel waarschijnlijk, maar het punt is namelijk dat als je een brief moet schrijven aan de engel der gemeente die te Sardis is, waar moet die brief dan in vredesnaam bezorgd worden? Waar woont die engel dan? En u weet wat ik dan ga zeggen. Er zijn academici die moeten promoveren, dus die schrijven een dissertatie of wat ze beschrijven over het betekenis van het woord engel en dat daarmee bedoeld wordt de scribent of hoe heet zo iemand van de plaatselijke kerkgenootschap of zo. Wij noemen dat gewoon de secretaris, maar wat doe maar enzovoorts. En daaruit leidt men weer af dat de kerken vroeger goed georganiseerd waren, want ze hadden allemaal een plaatselijke scribent. Secretaris, of heet zo iemand? Oh, jullie weten dat, ik niet, dus dat laten we gewoon zo. Dan weet u dat, hoe dat heet. Dat is allemaal geregeld. En zo verder enzovoort. Ik heb die ballast allemaal niet, nooit meegekregen. Ja, Dus ik weet niet beter dan dit is symbolische taal. Die brieven zijn symbolisch. En ik kan het rustig zeggen, want in deze brieven... Dat staat ook in commentaren wel, hoor. Wat ik nu ga zeggen. In deze brieven staat niks wat we niet ook leren uit andere brieven in de Bijbel. Die van Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze en wat het maar was. Je kunt in deze korte briefjes niks vinden, wat je niet ook daar vindt. Dus je hebt er eigenlijk niks aan. Je leert er niks aan, het is volledig overcompleet. En dan heb je nog de rare adressering. Goed, dan weten we dat. Dan kan ik nu zeggen dat deze brieven een symbolische, een overdrachtelijke, een profetische betekenis hebben. Ze verbergen niets openbare. Ze verbergen namelijk de geschiedenis, zo je wil, de kerkgeschiedenis. Ik zie het verschil niet in, maar... Ze verbergen de geschiedenis van onze bedeling. Hoe het zal gaan met dat koninkrijk. Het is zoiets als de verborgenheden van het koninkrijk in de gelijkenissen. Er wordt zaad gezaaid en het valt links en het valt rechts en het valt voor en achter. Het valt overal, maar het draagt zelden vrucht, tenzij het valt in goede aarde. En aan het eind komt de oogst. En dan wordt ook het onkruid uitgetrokken en alles. Ik heb het over de gelijkenissen, van, met name die van Matthäus 13 natuurlijk. Die trouwens ook elders voorkomen, sommige. Maar dat is het verhaal van hoe dat zo zal gaan in onze tegenwoordige tijd. Zie, aan het eind komt de oogst en dan wordt alles wat niet deugt, wordt verbrand. En wat wel deugt, wordt gebracht in de schuur. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is de aanduiding van het koninkrijk... Van Christus, openbaar, en dat staat erbij. Verzamelt en brengt het in de schuur, en de andere verzamelt en verbrandt het. Enzovoorts. Onze bedeling. Dus je vindt meer van dit soort schriftgedeelten. En deze brieven, wel achter deze brieven, ligt de geschiedenis van de kerk, zeg ik dan maar gemakshalve, verborgen. Daar wilde ik niet op ingaan nu. Maar het valt natuurlijk ook in de categorie van als iemand zou zeggen, Jezus, dat kan de Messias niet zijn, want eerst moet er nog een 2000-jarige periode verdeeld in 7 segmenten komen, waarin enzovoort, zoals beschreven in Openbaring 2 en 3, dan zou zo iemand uitgelachen worden en dat was ook dan de bedoeling. Maar achteraf leren wij dat deze brieven uitdrukking geven aan de periode waarin dat koninkrijk van Christus dus inderdaad niet openbaar wordt enzovoorts. Valt in de categorie deze dingen zijn geschreven en gebeurd om ter vervulling van enzovoorts. Ik ga er dus nu ook niet op in. Ze vormen trouwens ook eigenlijk een stijlbreuk in het hele Bijbelboek, die brieven. En dat komt omdat ze een parenthese zijn, net zoals Efeze 2 dat is. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid enzovoorts. Dat zijn de dagen waarin wij leven. En als u het mij vraagt, leven wij in de dagen van Laodicea. In de dagen van volstrekte onverschilligheid, koud nog warm, volstrekte onverschilligheid, men noemt het tolerantie. Dat is een mooi woord voor volstrekte apathie, onverschilligheid. Ja. En de Heer staat buiten de deur. Want de roemruchte tekst van de evangelisten, ik bedoel niemand persoonlijk, maar de roemruchte tekst van zie, ik sta aan de deur en ik klop, wordt inderdaad dikwijls meestal gebruikt in de zin van de Heer staat aan de deur van uw hart, want er schijnt een deur in te zitten. Nou, als u mij vraagt, de klep, maar vooruit. Maar hij staat aan de deur. Je moet de Heer binnenlaten in je leven, maar ik neem aan dat u dat al gedaan hebt. Waarom zou u anders naar deze uiteenzettingen luisteren, als u dat niet gedaan hebt? Daar begint het mee. Maar deze tekst van, zie ik sta aan de deur en ik klop, vers 20 van Openbaring 3, gaat niet over zondaren, ongelovigen, niet wedergeboren mensen die de Heer moeten toelaten in hun leven. Het gaat over diegenen die doorgaan voor christenen, die denken dat ze behoren tot Gods volk, omdat ze christelijk zijn enzovoorts, maar die de Heer buiten hun praktische leven gezet hebben. En voor wie de Heer niks anders is dan een godsbeeld dat men gecreëerd heeft. Met dank aan Nicea trouwens ook nog. Want hij is dan een van de drie personen van de Godheid enzovoorts. En als zodanig staat hij dan op de schoorsteenmantel. En tegen dat kerst wordt, dan ligt hij in de wieg, ja, in de kribbe. Ja. Oké. Okay. Ik weet dat het niet aardig is wat ik nu zeg, maar ik hoop wel dat het duidelijk is en dat u dat bijblijft. Hè? De Heer zegt bij die gemeente, want het schrijft van de engel der gemeente van Laodicea enzovoorts. Ik weet uw werken dat geen nog koud zijt, nog heet. Was het maar zo. Ik sta aan de deur en ik klop. U denkt dat u rijk en verrijkt bent en aan geen dings gebrek. Maar in werkelijkheid bent u blind. Dan heb je ogenzalf nodig, staat er, opdat gij zien mocht. Dat is de situatie van het christendom. En als het ooit zo was, is het in onze tegenwoordige tijd. Men is alles kwijt, men heeft alles weggeredeneerd. Men is daarmee de Bijbel ook kwijt, enzovoorts. Nou goed. En dan volgt na deze, hoofdstuk 4. En ik beweer dat als je vanuit hoofdstuk 1, vanuit het visioen, gewoon doorleest in hoofdstuk 4, dan mis je eigenlijk niks. Het is de parenthese, het is onze bedeling. Na hoofdstuk 1 vers 18 dan. Hè. Ik leef, ik ben dood geweest, zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen, en ik heb de sleutels der hel en des doods. En na deze zag ik, en ziet, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, de trompet, de bazuin. U weet dat de bazuin staat voor het koningschap. En dat de klank van de bazuin staat voor de stem van de koning, de shofar, en het geklank der bazuin uit de psalmen. Hè? Welzalig het volk dat het geklank kent. De noise heeft men ervan gemaakt in de Engelse vertaling. Make a joyful noise to the Lord en dat soort dingen. Noise. Geklank. Dat klinkt beter dan noise als u mij vraagt. Maar doe maar. Geklank van een bazuin. De stem van de koning. Verzamelen tot de koning. Begin van de strijd. Onder leiding van de koning. Dat is de bazuin. Altijd. En die zei, kom hierop. Naar boven. Het was op de dag des Heren. Dat stond in hoofdstuk 1. Ik was in de geest op de dag des Heren. Iemand beweert in alle ernst dat het was op zondag. Omdat het de dag des Heren was. Verbazingwekkend vind ik die dingen hoor. Maar toen maar. De dag des Heren is het oordeel des Heren. Zoek de term maar op in je Bijbel. Je kan het niet missen. Het is een dag van dikke donkerheid en donkere wolken. En van verderf en wat het allemaal wel was. Wee hen die de dag des Heren verwachten. Daar die toch enkel verwoesting is van de Almachtige. Dat is de dag des Heren. En in Openbaring 1 heet het dan wel des Heren dag. Maar iedereen die een klein beetje taal begrijpt, weet dat daar echt geen verschil tussen is. Tussen dag des Heren en des Heren dag. Hebben we die nog? Goed. Dus Johannes werd geplaatst als het ware in de toekomst en hij zag allerlei visioenen. En wat hij daar zag, zag hij vanaf hier boven. In de hemel. Situatie in de kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en ziet, er was een troon gezet in de... Het was een visioen dus, hè. Het was niet wat daar letterlijk in de hemel is. Maar het is een uitbeelding van wat er in de hemel is. Daarna ga ik er gauw overheen. Want als dat te moeilijk is, houden we het gewoon weer op. Dit is wat je in de hemel dan ziet, hè. Er was een troon gezet in de hemel. Let op dat de troon gezet was. En ik herinner u aan Daniel 7. Daar hebben we het een jaar geleden over gehad in deze plaats. Meen ik mij te herinneren. Er werden tronen gezet. Daniel 7. En het gericht zette zich. Hetgeen impliceert dat die troon er eerst niet was. En dat die tronen er eerst niet waren. En degenen die erop gingen zitten ook niet. Er werd een troon gezet, er werden tronen gezet, enzovoorts. En het rijmt natuurlijk gewoon op Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Dat was niet altijd zo. Het markeert een bepaalde gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis. Terstond werd ik in de geest en er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. Dat had ook nog kunnen zijn. Er ging iemand zitten op de troon. Maar goed, er zat één op de troon. En die erop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. Hoe Johannes dat kan zien is mij een volkomen raadsel. Hoe dat eruit ziet, hoe je dat moet schilderen, tekenen, fotograferen, filmen, ik heb geen idee. Maar die begrippen moet je even tot je laten doordringen. Dat lijkt mij wel voldoende. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Edelstenen, kostelijke stenen staan voor onvergankelijke dingen. Het gaat om dingen van eeuwigheidswaarde. En een regenboog was, dat is heel populair schijnt het. Een regenboog was rondom, vroeger moesten we even die stickers achter op de auto plakken. Met een regenboog. Om met de kreet er is hoop. Ik kan u adviseren die dingen maar van die auto af te halen, mochten ze er nog op zitten. Maar toen maar. Tijden veranderen. Een regenboog was rondom de troon. Aan de hemel, u weet wel die boog uit Genesis. Die boog die zegt dat de aarde niet meer vergaan zal door water. Daar is in Maastricht ook niks aan, maar vooruit. Maar wel door vuur. En daar loopt het ook op uit in dit Bijbelboek. De Heer is die zijn belofte waarmaakt. In overeenstemming met de veelkleurige wijsheid Gods. En meer kleuren dan die van de regenboog kent de Bijbel niet. De oudheid ook niet. Zeven kleuren zijn zeven kleuren. Dan is er geen één weg. En als je daar overgangen in hebt, dat weten we allemaal. Dat je ze kunt mengen, dat weten we allemaal. Enzovoort. Maar het is compleet. De veelkleurige wijsheid Gods. En dan staat er. En het aanzien der steen smaragd gelijk. Jaspis, sardius, smaragd. Geen idee. En rondom de troon waren 24. Trouwens, iemand. Er is natuurlijk ook uitgebreid geschreven, gedelibereerd. Over de stenen in de Bijbel. De edelstenen in de Bijbel. Die nou eenmaal voorkomen hier. Maar ook in Openbaring 21. In verband met de fundamenten. Of waren het de poorten van het nieuwe Jeruzalem. En ze komen natuurlijk ook 12 per 12 voor in de borstlap van de hoge priester enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, wij weten niet hoe die Hebreeuwse dan wel Griekse woorden vertaald moeten worden. En zelfs als we het wel weten, weten we nog niet hoe zo'n steen eruit ziet. Dus het heeft geen enkele zin. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, ik heb al een paar boeken over de betekenis van die stenen in de Bijbel. Maar ik persoonlijk kan er absoluut niks mee. En ze spreken elkaar ook allemaal tegen. Het is academisch, heet dat. Nou ja. Rondom de troon waren 24 tronen. En dit is merkwaardig, 24 tronen. Als het er nou 12 waren, oké, daar hebben wij vrede mee. Want wij worden beheerst door de 12. Dat is van oudsher zo. Dan bekend gegeven, 12 staat voor heerschappij. Ja, waarom dat is? Het is nou eenmaal zo. En je hebt dus een ronde tafel, met daaromheen de 12 koningen, dan wel ridders van de ronde tafel. Of je hebt een tafel met 12 stoelen, merkwaardigerwijs staan al die stoelen allemaal aan één kant. Dat moet van de regie. Want anders krijg je de helft van die mensen krijg je alleen maar op de rug gezien, gefotografeerd. Iedereen weet dat, want u kent die foto toch met die lange tafel. Er zitten dan 13 personen op een rij. De Heer Jezus zit namelijk in het midden. We hebben het over het laatste avondmaal, zo heet dat. Het schijnt toch het eerste avondmaal geweest te zijn. Maar dan zie je wat een rare termen dat zijn, hè. En 1 Korinthe 11 zegt zelfs dat het helemaal niet het avondmaal was. Nee, staat er. Maar laat maar zitten. Daarom hebben wij het soms over brood en beker, gemakshalve. Maar ze zitten wel met z'n 12 aan. Ik wijs u maar op de symboliek. Wij kennen dat. Of het nou de 12 ridders zijn van King Arthur of de 12 discipelen aan zo'n tafel. Je weet dat het de 12 zijn. Daarom hebben we de dag ingedeeld in 12 uren. Dat is, ja, 12 segmenten in een cirkel. Onder de tafel heen enzovoort. Want wij worden beheerst door de tijd. Wij leven zogenaamd in een driedimensionale wereld. Dat is niet waar. Wij leven in een vierdimensionale wereld. Nou ja, waarom dat boven komt zoals ik het nu zeg. Omdat er weer iemand een groot artikel geschreven heeft over die drie enige God. En die drie zijn toch één, dat is diversiteit, maar ze zijn toch een volmaakte eenheid. En dat is het model voor onze christelijke gemeenschap met elkaar. Wij zijn allemaal verschillend, maar we zijn toch één. En hoe geweldig is dat dat het uitgedrukt wordt in de drie enige God die daarvoor ons voorbeeld is. Wat een armoede. En wat een onnozelheid. Maar goed. Ik weet niet eens meer wat ik nou zeg. Ik kan me erover opwinden, over dat soort flauwekul allemaal. En dan schrijven ze 2 pagina's vol. Iemand heeft dat zitten bedenken. En je hebt er geen bal aan, helemaal niks. En die zei dus, het is allemaal drie, de hele wereld is drie, alles is drie, zus, drie, zus, drie. En 3 afmetingen, driedimensionaal. Maar het is niet waar, het is 4. En je hebt ook niet 3 aggregatietoestanden, maar 4 aggregatietoestanden. En je hebt niet de 3 elementen, klassieke elementen, maar het zijn de 4 enzovoorts. Alleen als het je niet uitkomt, maak je er 3 van, laat je er 1 weg. En zo worden wij belazerd. Dat schijnt een goede, plechtige Haagse uitdrukking te zijn. Dus dat schijnt te moeten kunnen. Maar vooruit, ik kan me er echt over opwinden. Wij leven in een vierdimensionale wereld. Lengte, breedte, hoogte, tijd. Zo lang, zo breed, zo hoog, driedimensionaal. Dat had ik verteld, hè, over 3D-fotografie, stereofotografie. 3D. Lengte, breedte, hoogte. En de volgende vraag is, naar de volgende afmeting, de 4e dimensie, is tijd. Namelijk, wanneer? En die 3 kunnen we manipuleren, die 4e niet. Dat wil zeggen, wij leven onder die 4e dimensie, maar het speelt in ons leven een belangrijke rol. In mijn paspoort stond, nou mijn militaire paspoort in ieder geval, heel lang geleden, stond hoe lang ik ben. Maar zo lang ben ik niet meer. En zo lang doe ik er ook niet meer mee trouwens, maar dat is een ander verhaal. Maar u weet wel, een mens groeit en daarna krimpt hij weer. Hoe lang is hij? Ja, het hangt er vanaf wanneer. Nou, enzovoorts. Dat is die tijd, daar zijn wij aan onderworpen. Vandaar dat sommige filosofen onder ons hebben bedacht dat de eeuwigheid, de aardigheid van de eeuwigheid is dat daar geen tijd meer is. Maar ja, dat is een beetje dom geredeneerd, want als er geen tijd is, kun je ook niks doen. Want een actie neemt tijd. En als je dus geen tijd hebt, kun je ook geen actie ondernemen. Dus dan moeten we in de hemel stil blijven zitten. Hoe lang? Ja, daar is ook geen antwoord op. Duurt de eeuwigheid dan eeuwig? Dat is een onzinnige vraag dan ineens geworden, want er is geen tijd. En sommigen denken dat eeuwigheid het tegenovergestelde is van tijd. En echt, wij worden er nogal eens mee lastig gevallen, want zo beschouw ik dat, met dit soort onzinnigheid. Die komt niet uit de Bijbel namelijk, die komt omdat men in het wilde weg aan het redeneren geslagen is en dan verdwaalt. Ja, dan moet je bij mij niet meer aankomen. Bijbelse vragen, dat mag. En als in Openbaring 10 staat dat er geen tijd meer zal zijn, in de Statenvertaling, dan zeg ik, nou ja, maar daar staat niet het fundamentele woord voor tijd, chronos, maar er staat een ander woord voor tijd in de zin van tijdsperiode. En daarom heeft de NBG het vertaald met er zal geen uitstel meer zijn. Want dat is de strekking van het vers. Dat wil zeggen, nu gaat echt het koninkrijk openbaar worden. In het verleden bleek dat er eerst nog tijd komt, namelijk onze bedeling. Maar nu gaat het echt gebeuren. En dat is wat er dan staat. En tijd gaat gewoon door. En tijd is een rekbaar begrip, ik weet het. Maar daar hebben we het niet over. Wij worden erdoor beheerst. En daarom meten we de tijd in een twaalftallen stelsel eigenlijk. En eventueel, als het over een etmaal gaat, dan maar 2 maal 12. Maar het blijft 12. 12 voor de dag en 12 uren voor de nacht enzovoorts. En een twaalftallen stelsel is klassiek, nog heel lang gebruikt. Soms nog gebruikt, tot in onze dagen. Maar heel lang gebruikt, in ieder geval in Brittannië. Hoe zou dat nou komen? Nou ja, laat me zitten. Ik hoef het er ook niet verder over te hebben, maar hier staat ineens 24. Dat is het dubbele getal. Je kan het niet missen. 24 is het dubbele, de dubbele 12. En waar je het je brengt, dat is heel gemakkelijk. Je zoekt eerst in je Bijbel en je vindt daar dat bij de inwijding van de tempel sprake is van 24 priesterorden. Die zijn al ingesteld door David trouwens. Maar 24 priesterorden die bij toorbeurt, via het lot geloof ik, maar die bij toorbeurt dienst doen in de tempel. Want de priesterlijke dienst is maar niet de tempeldienst. De priesterlijke dienst die is verspreid over het hele land. Het bewaren, het onderwijzen van het woord van God. Maar bij toorbeurt doen de priesterorden dienst in de tempel, 24. En er zijn ook 24 zangkoren. Zangorden, zangkoren die om de beurt, of wat het maar is, bij gelegenheid ingeroosterd zijn om te zingen. Want er moet altijd gezongen worden en muziek gemaakt worden. Ja, inderdaad, met trommelen. Dat was nog voor de uitvinding van de drumstel trouwens. Maar met trommelen en cymbalen en weet ik veel. Drumstel, nee, dat komt pas uit New Orleans, dat is net 120 jaar oud. Nog niet eens. Maar dat even terzijde. Maar hebben u dat nog 24? Maar u wordt geacht te begrijpen dat die 24 priesterorden, dan wel die 24 zangerorden, dat die een beeld zijn van degene die in hoogste instantie en continu dienst doen in de tempel, in het heiligdom, want daartoe zijn zij geroepen. En zij zijn dus een beeld van de gemeente. Want u en ik worden geacht te zingen. Namelijk, wij worden geacht vervuld te worden van de Heilige Geest. Dat staat er, hè? Wordt vervuld van de Geest. Als dat te moeilijk is vanwege het woord geest, dan heet het gewoon, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. De ene is uit Efeze 5 en de andere is Colossense 3. Vers 15 of 16 of zoiets. En daarna gaan beide schriftgedeelten verder met sprekende onder elkander in tongen. Oh nee, dat staat er niet. Er staat sprekende onder elkander in psalmen, liederen. Weet u nog hoe psalm 68 begon? Psalm, in psalmen, lofzangen, want het komt via het Grieks. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dus je hebt psalmen, gezangen in Nederland, psalmen, gezangen en de bundel van Johannes de Heer. Dat zijn je opwekking. Ja, heel opgewekte liederen zijn dat. Ja, die wel. Maar, toe maar. Je hebt psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, die golden met aangenaamheid in uw harten en dat soort dingen. Want zingen is de uitdrukking van, zingen, dat is meerdere stemmen die tegelijkertijd hetzelfde produceren. Of althans elkaar aanvullen en daarmee toch een eenheid vormen. Dat heet zingen. Daarom heet het ook een symfonie, een samenklank. Symfonie. Geluiden vallen bij elkaar en vormen een geheel. Ze geven uitdrukking aan de eenheid. Dat is de reden waarom symfonische muziek, samenklinkende muziek, met name binnen de christelijke wereld het verst ontwikkeld is geworden. Eigenlijk alleen maar daar. Maar dat is muziekgeschiedenis. Zullen we je niet meer lastigvallen. En dat danken we technisch gezien dan weer aan de uitvinding van het notenschrift, maar dat was een monnik. die bij name bekend is, maar ik vergeet zijn naam altijd. Hij luistert toch niet, dus doe maar. Maar dat is wel zo. Zingen dus, en dat lees je in de Bijbel, ook in Romeinen, ik geloof dat Romeinen 15 is dat het aangehaald wordt, omdat de heidenen samen zouden zingen enzovoort. En uit Jesaja, in Jesaja wordt het aangekondigd dat het zo zou gebeuren, overal ter wereld, tot aan de einde der aarde, men zou zingen de lof Gods enzovoort. Maar het zijn uitspraken over de positie van de gemeente, die dan dus ook inderdaad steeds zingend wordt opgevoerd. Laat het maar even tot u doordringen. Ik heb er eerder in de week al meerdere dingen van gezegd, dus ik laat het er nu bij. 24. Maar 24 als de dubbele 12 wijst niet maar op heerschappij, maar wijst ook op eerst geboorterecht, het dubbele deel. En waarom een dubbel deel? Ja, omdat de wet zegt dat nou eenmaal de eerstgeborene een dubbel deel krijgt. Dat is trouwens klassiek, ook buiten de Bijbel vind je dat beginsel terug. Degene die het hoofd wordt van de familie telt voor twee bij de verdeling van de erfenis. Maar het is in ieder geval Bijbels. En waarom het is, ja, dat weet ik dan ook niet. Misschien wel omdat het een kwestie is van heerschappij over hemel en aarde. Maar verder kan ik daar moeilijk wat over zeggen. Je kunt wel wat bedenken, maar ik hoef niet te promoveren, dus ik heb die behoefte niet. Dus laat het maar weer zo. Dan staat daar vervolgens, want ik zal u laten zien dat het echt zo is. Ze waren bekleed met 24 ouderlingen, staan er. Hè? 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen. In Daniel 7 zette het gericht zich en daar zijn er duizenden en tienduizenden. Maar dat komt hier ook nog aan de orde, hoor, die terminologie. Dat is in 5 vers 11. Ik zag en ik hoorde een stem veler engelen, boodschappers, rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, die 24, en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden. En in mijn Bijbel staat daar zelfs een verwijzing onder 5 vers 11, naar Daniel 7 vers 10 en Hebreeën 12 vers 23. Dan hoef ik dat tenminste niet te zeggen. Maar die teksten gaan wel degelijk over de gemeente. En die 24 ouderlingen zijn 24 eersten, oudsten, eerstgeborenen. En ze staan model voor, ze zijn een symbool, want dit is symboliek. Ze zijn een model, een symbool van de gemeente in de hemel, na de opname van de gemeente. En dus betrokken bij de troon, rondom de troon staat er, maar ze zijn betrokken bij de troon. Ze zijn de ecclesia. Ze zijn dat volk, die gemeente heeft men het dan vertaald, die verzameld is geworden uit de volkeren om deel te hebben aan, om zitting te nemen in de Raad van Notabelen. Dat is de Nederlandse variant. Zitting te nemen in de ecclesia, zo heet dat in het Grieks, in de volksvertegenwoordiging die beschouwd wordt als de wetgevende, dan wel rechtsprekende vergadering in de Griekse stadstaten, zegt men dan. En zo is het maar net. Maar het is net zo goed de uitbeelding van de Raad van Oudsten, dat waren er bij gelegenheid trouwens 70, de Raad van Oudsten in de dagen van Mozes en wie het was, Jethro enzovoorts, in Numeri, de instelling van de Raad van Oudsten. Een volksvertegenwoordiging, een volk van eerstelingen, oudsten uit het volk. En dat is dit, maar dat is de gemeente. Dat is de betekenis van die termen in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament heet het kahal, to call, de geroepenen. In het Nieuwe Testament het ecclesia van kaleo, maar dat is hetzelfde als kahal. De vergadering die uit het volk verzameld is, de geroepenen. En vandaar dat ik u las, wandelt waardig, de roeping waarmee gij geroepen zijt, enzovoort. Dat is de gemeente nou eenmaal. En hier wordt hij gezien rondom de troon en voorgesteld eerst, althans, als 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Een van de eerste brochures die mijn vader schreef, moet ongeveer 1961 geweest zijn, was Gouden Kronen wachten u. Het is later opnieuw uitgegeven, ik weet het verder niet. Maar dat gaat dan over wat het Nieuwe Testament leert over een kroon der rechtvaardigheid en hoe dat maar heten mag. Een kroon die wij als gelovigen zullen ontvangen voor, nou ja, als resultaat van onze trouw aan hem. Een erfenis namelijk, want kroon is natuurlijk ook symboliek, hè. Je zal zo'n ding maar altijd moeten dragen, zeg. Dan ben je gestraft, lijkt mij. Maar overdrachtelijk ben je dan gezegend. Maar daar gaat het maar om. Gouden kronen op hun hoofden en van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen. Stemmen dus, maar daar staat er, en stemmen. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods, die actief wordt. En voor de troon was een glazen zee. Ik heb iemand gekend die zei, we gaan straks rolschaatsen op de glazen zee. Maar die dacht echt dat het een zee in de zin van dat is meer. En die gitaren, weet u wel, en dat is meer en wat het maar was. Maar de glazen zee is gewoon een glazen wasvat. Dat kun je weten, want in het Oude Testament kennen wij de koperen zee. En dat is de koperen wasvat. Zee is een beetje overdreven woord in het Nederlands geworden. In Duitsland is een zee ook heel wat kleiner dan de zee in Nederland. Bij ons is een meer klein en in Duitsland is een meer weer meer. Groter bedoel ik, hè. We hebben dat omgedraaid, maar bij zee moet je niet al te groot denken. Het is een wasvat als beeld van reiniging, daarom staat het daar. Er was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden des troons en rondom de troon vier dieren zijn er vol van ogen van voren en achteren. En ogen zijn ook een beeld van geestelijke dingen of gewoon van geesten enzovoort. En wij herkennen ze ook, want de beschrijving van leeuw, vers 7... kalf, os, mens, een arend, die beschrijving kennen we uit het Oude Testament, uit Ezechiël eventueel. En zelfs hier staat er nog een verwijzing bij, onder vers 8 althans in mijn Bijbel, staat de verwijzing naar Jesaja 6. En, want in Ezechiël heten ze cherubim en in Jesaja heten ze serafim, vurigen, daar heb ik het over gehad met u. En cherubim, ja, dat zijn ook begorim. Dat wil zeggen eerstgeborenen. Dat is wat het uitbeeldt. Dat wil zeggen, ze spreken over de heerlijkheid van degene die op de troon zit. En ze geven uitdrukking aan de vier hoedanigheden van Christus, zoals beschreven inderdaad in de vier evangeliën. En daar moet ik het voor nu bij laten. En wat ze doen is, maar het is een visioen, zeg ik tot uw geruststelling. Wat zij doen is, ze hebben geen rust dag en nacht. Dat wil zeggen, ze houden er niet mee op. Ze gaan door en ze roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God. Toen heeft iemand uitgevonden bij gebrek aan beter, dat slaat driemaal heilig op de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb dat al genoemd, ik wil er niet verder bij stilstaan, maar nu we zo'n vers onder ogen hebben. Dat is het vers wat je dus inderdaad ook in Jesaja tegenkomt. Maar goed, ze roepen heilig, heilig, heilig is de Heer. Maar als je dan toch voor elke keer dat er heilig staat iets anders wil invullen, de rekenkundige oorzaak zoekt voor het driemaal heilig, dan moet ik u zeggen, dan wordt het die was en die is en die komen zal, want dat staat erbij. En daar heb ik dan wel vrede mee. Ik bedoel, ja, per slot die was en die is en die komen zal, staat in de Bijbel. Let trouwens ook even op dat nu de volgorde chronologisch geworden is. Want in hoofdstuk 1 was het die is en die was en die komen zal. En deze keer is het die was en die is en die komen zal. Hier komen we terecht in de chronologie. Dus tijdrekenkunde bedoel ik. Tijdrekenkundig staat dit nu op de goede volgorde. Dat is wat het is. En dat driemaal heilig, ja, daar kan ik niks verder over zeggen. Dat zeg je nou eenmaal drie keer. Leve de koningin, leve de koningin, leve de koningin. Oh, de koning moet je tegenwoordig zeggen trouwens. Ja. Dan zeg je drie keer, hiep, hiep, hiep. Ja, precies. Drie keer hiep. En dan, dat hoort zo. Drie maal is scheepsrecht, zeggen we. Dan drie maal is... Ga je ook met drie maal verraden. Dat kan ook nog. En drie maal, ja, dan is het niet meer een vergissing. Niet meer een slip of de tong of wat dergelijks. Maar dan is het definitief. Dat is drie maal. En dus heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. En u weet wie de Almachtige is. In hoofdstuk 1 zei de Zoon dat, zei de Heer Jezus dat. Die was en die is en die komen zal. En als je dan toch een beeld krijgt, oké, symboliek misschien, maar als je dan een beeld krijgt van God, dan zie je dus de Messias. Sinds die er is, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan zie je dus, als je God ziet, dan zie je dus Jezus van Nazareth. De Zoon des mensen, de Zoon van Abraham, de Zoon van David. Met dank aan Matthäus 1, vers 1, enzovoorts. Christus dus in het Grieks. Ja. Die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven, want dat is wat uitgebeeld wordt in dit visioen, met de troon en een die op de troon zit, die verder nog niet beschreven is trouwens, behalve dat er natuurlijk staat, de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Maar dit visioen met de troon en degene die op de troon zit, de vier dieren, cherubim, serafim, eromheen en daaromheen de 24 oudsten, is een uitbeelding van de heerlijkheid Gods, dan wel de heerlijkheid van Christus. En de gemeente is de heerlijkheid van Christus als zijn lichaam enzovoorts. En die vind je bij elkaar in één visioen. Aan de begin... Zullen we zeggen, bij de opening van de Spelen? Zoiets. Een plechtige voorstelling van zaken. En hierna gaat het beginnen. En met een ritueel. Want dat doen we dan. Het moet plechtig. Gaat met een ritueel. En dat ritueel heb je hier. Hè? En de vier dieren gaven eer en dankzegging en heerlijkheid aan hem die op de troon zat. Dat is natuurlijk Christus, want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En het is de Zoon des mensen uit Psalm 8 met eer en heerlijkheid gekroond. En hier is het de Heere God, de Almachtige. Met eer en heerlijkheid. En die in alle eeuwigheid leeft, dat hebben we ook al gelezen in hoofdstuk 1. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op de troon zat, dat wil zeggen ze knielden, en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, vandaar dat lied. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen, enzovoorts. Dat is het, u ziet, dat, ik verzin die dingen niet. Sterker nog, ik ben ermee grootgebracht, godzijdank. Ja, leidt geen twijfel, is de gemeente. En die kronen, ja, dat is de uitwerking van Gods genade in onze levens. Maar we krijgen ze wel. En in dit je hoeft ze in de toekomst niet af te staan, maar in dit visioen worden ze aan de voeten van de Heer gelegd en gezegd, gij zijt waardig te ontvangen, want het is uw werk geweest, in ons en door ons. Waarmee je dus meteen ook gezegd hebt dat die 24 oudsten wel degelijk van oorsprong mensen zijn. God, de Heere Jezus Christus, heeft door hen gewerkt. En daarom leggen die 24 oudsten hun kronen voor God neder. Anders heeft het ook geen zin. Heb je dat nog? Dan krijg je later in Openbaring 12 ook dat verschijnsel. Daar vind je Michael en zijn engelen die de draak hebben overwonnen. En dan staat er onverwacht, staat er ineens, nou niet voor ons, maar er staat ineens onverwacht dat ze hebben hem overwonnen. Ze hebben de draak overwonnen door hun trouw en door hun woord en door hun strijd en tot de dood toe. En dan weet je ineens dat die engelen van Michael, dat zijn ook maar mensen. Nou ja, die wellicht gepromoveerd zijn tot een hemelse positie. Maar het is de gemeente, Michael en zijn engelen. Ja, daar kunnen we ook twee lezingen aan wijden. Maar nu niet meer dus, hè. Dus je kunt het ook gewoon zo accepteren zoals het is. Lees het dan. Dat gaat niet over hemelse wezens van oorsprong. Het gaat over aardse wezens die in hun aardse leven de overwinning gekend hebben over de draak. Nou ja. Omdat ze boven hem stonden en in dat bewustzijn hebben geleefd. hem niet bestreden hebben, maar ze hadden de overwinning over hem al. Toen maar. Zij zeiden dus, gij heren, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Want het is niet zomaar een God die ergens zomaar opdook in Edom of Paran of welk schriftgedeelte die daarvoor maar misbruikt. Het is niet maar een God die men zelf gecreëerd heeft of iets dergelijks. Het is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus uniek. Je moet nog erg zoeken hoor, wil je bij de Grieken, die toch een heleboel goden hadden, onder een heleboel verschillende namen, om er daar een bij te vinden die geacht wordt hemel en aarde gemaakt te hebben. En als je hem gevonden hebt, dan blijkt altijd dat er nog een ander was die er ook aan heeft bijgedragen en dat het een proces geweest is. Je vindt zo iemand niet. Men kent dat niet. Het zijn allemaal lagere goden en voor zover ze echt bestaan zijn het demonen. Dat zijn niet eens goden dus, maar toe maar. Zie? En daarom die verwijzing. Die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Wiens plannen zijn werken van de beginnen af al volbracht waren, staat er bij gelegenheid. Enzovoorts. Soms volkomen buiten de orde denk je dan, maar dit is de porté, dit is het gewicht van wat er staat. Het is niet zomaar iemand. Het is die Heer om de troon die daar niet altijd zat. Hij is er gaan zitten, hij is daar neergezet. Niettemin is hij schepper van hemel en aarde. En dat lazen we natuurlijk eerder deze week in Hebreeën hoofdstuk 1. Dus ik hoef er ook niet verder op in te gaan. Maar nu gaat het verder. Men heeft het maar een nieuw hoofdstuk genoemd, want nu gaat er wat gebeuren, het ritueel. Dit was de uitbeelding van hoe de statisch is daar. Nou ja, er wordt gezongen, maar dat is het dan. En nu gaat het gebeuren, want ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat, die verder nog niet beschreven is, een boek, Biblion staat er. Niet meteen zeggen dat is de Bijbel. Want biblio betekent gewoon boek en het woord Bijbel betekent ook gewoon boek. Uitgevonden in biblios. Dat is in Fenicië, ja, dat is aardig, hè? Denk er maar een poosje over na. In uw eigen tijd. Een boek geschreven van binnen en van buiten. Natuurlijk gaat het over het woord Gods en over het plan Gods. En dat is beschreven van binnen en buiten, want het woord Gods wordt ons altijd voorgehouden als tweeledig. Nou, tweevoudig kan dat ook. Tweeledig. Uit twee met twee kanten. Dus je krijgt de 10 geboden, maar iedereen weet dat er staat op 2 stenen tafelen. Je hebt een linker en een rechter, staat op 2. En een boekrol is geschreven van binnen en van buiten, de voorkant en de achterkant. Toen zei iemand dat is uit zuinigheid en vanwege het milieu en vanwege, nou, enzovoort. Ja, waarom denk ik nou aan toiletpapier? Dat mag helemaal niet. Dan zie je hoe zondige mens is, hè? Ik ook. Hè? Dan denk je aan, nou ja, dan zit iemand te kijken, want ik weet niet waar hij het over heeft. Maar wat doen we? Het is aan twee zijden beschreven. Waarom is het aan twee zijden beschreven? Omdat het woord van God een tweesnijdend zwaard is. Je hebt een negatieve kant en een positieve kant. En dat heb ik u al gezegd. Het is aan de ene kant bediening des doods, aan de andere kant bediening van leven. Het heeft twee kanten. Wat hier gaat gebeuren, is de openbaring van het koninkrijk van Christus. Ben je een ongelovige, dan ben je slecht af. Bediening des doods, dus links, om zo te zeggen. En anderzijds, ja, rechts, ja, als je gelovige bent, eindelijk de vervulling van je hoop en je verwachting, wat het maar is. Dus inderdaad, het woord van God. Verzegeld. Terugverwijzing natuurlijk, onder andere naar Daniël. Want ja, openbaring lezen zonder Daniël erbij, daar heb je niks aan. Het verzegelde boek. Maar het zou geopend worden. En wat in het boek beschreven staat, dat is dan per definitie trouwens een boekrol. Een boek is een boekrol. Wat beschreven staat in het boek is profetisch, zou vervuld moeten worden. En dat wordt uitgebeeld door het ontrollen van het boek. Heb je dat? Dat woord kennen wij ook, hè? Het ontrollen van het een en ander. Het plan. Maar goed. Nou, en dan is het verzegeld met 7 zegelen. Dat is dus, en het verzegeld is niet maar geheim houden, het is ook bekrachtigen. Een zegel erop. Dat hoeft niet zo te zijn dat het echt helemaal dicht zit daardoor. Hoewel het hier geopend gaat worden, ik weet het. Maar het zegel heeft ook de functie om het te bekrachtigen, bij wijze van handtekening. Het is vastgelegd. En dus, ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Kent u het ritueel? Iemand roept dat, hè? Van tussen de coulissen of zoiets, of een engel die even opkomt en zegt: wie is waardig? Dat is een tekst. Staat in het draaiboek. Het is ritueel. Het is onze, de vraag aan ons. Retorisch. Wie is waardig om het boek te openen en zijn zegelen open te breken en dus het plan te ontrollen? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde zien, in de zin van inzien. En ik weende zeer, Johannes doet mee met het ritueel, ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen, nog hetzelfde in te zien. Dat en te lezen schijnt er niet te staan, maar mij maakt het niks uit. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, dat vind ik erg leuk dat het er staat, zie de leeuw. En dat je niet denkt dat het de duivel is die rondging als een briesende leeuw, verscheurende leeuw, of de dood, des leven muil. Ja, uit Daniel, maar uit Psalm 22 bijvoorbeeld, hè? Nee, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel, letterlijk de diepte, maar goed. De wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Want essentieel is natuurlijk dat de Heer, de Messias, erfgenaam is van David. Want God de Heer had namelijk beloften gedaan aan Adam, bevestigd aan Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David. En als de Heer Jezus niet de vervuller is van deze beloften, ja, dan is hij niet de Messias. En of hij dan voor je zonde gestorven is of zo, ja sorry, maar hij is niet de Messias. En zelfs al zou hij dan opgewekt zijn en gezet zijn aan de rechterhand Gods, dan nog is hij niet de Messias. Wat heb je dan? Het is hoogst essentieel. Dat is één ding, het woord eist dat, maar het andere ding is natuurlijk dat de functie van koning, van machthebber, de functie is van het hoofd van de familie. De erfgenaam dus. In de Bijbel heet ze iemand de begoor. Soms ook de goel. Wat wij ook vreemd vertalen, dat woord, maar toe maar. Maar de eerstgeborene. En daarom vinden wij vanaf Genesis de kwestie van het eerstgeboorterecht geïntroduceerd. Want het mogen zo zijn dat de hele Bijbel beschouwd moet worden als later commentaar en uitwerking van wat in Genesis in essentie is neergezet. Dat is zo. Maar zonder dat moet het je toch opvallen als je alleen maar het boek Genesis hebt, dat de grote draad daarin is, de doorgaande lijn daarin is: wie is de erfgenaam? Wie gaat Adam opvolgen? Kain? Nee, die verdwijnt van het toneel. Verdwijnt van het toneel. Die verdwijnt in de coulissen, zal ik maar zeggen. En Abel, ja, die sterft op het toneel. Klassieke sterfscène, zal ik maar zeggen. Dat vind je overal terug. Opera's en zo. Sterft op het toneel. Nou goed. Dus die, wie dan wel? Seth, die dan ook zo heet. Wat betekent die naam? Nou, die hoef je niet te vertalen. Dat is wat het betekent. Zet. Het is gezet in het Groningen staan, hè? Zet. Dan wordt het niet gezet, het wordt gewoon zet. Hoe rust het zet, mijn jong? Ik heb het op tafel gezet. Toch? En gezet, of gewoon in het Engels, zet. Hij is in de plaats gezet van Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. Dat staat er letterlijk in de Bijbel. En dan krijg je de lijst. Zet 1 als Kain allemaal hallo el. En van Zet staat trouwens dat het de zoon was van Adam naar zijn beeld en gelijkenis. Of zoiets. Dat is in Genesis 5 vers 1. Zet was beelddrager van Adam. Zet, Kenos, Mahalal, El enzovoorts. En dan kom je bij Noach. En dan verdwijnt de rest. Dan begint het verhaal overnieuw met die ene. En van Noach kom je dan terecht bij die ene die uit de koninklijke familie apart genomen wordt. Uit de koninklijke familie van Akkadië, dan wel Galdea of hoe dat maar heet mag. Uit Ur. Hè? Ja. Afstammeling van Sargon. Serug heet hij in de Bijbel. Maar Sargon van Akkadië. Die koninklijke familie van oudsher. En Abraham wordt als prins daaruit getrokken. Ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vadershuis. Wat is het dan met dat vadershuis? Dat is dat koninklijke huis dat de wereld regeert. En recht heeft op de troon over de hele schepping. Die familie is dat. En de Heer haalt Abraham eruit. De jongste van 3 broers trouwens ook nog. De vader ging trouwens ook mee, Terach. Maar goed, hij haalt ze eruit en deze zei, nee, ik heb jou uitverkoren enzovoorts. Als eerstgeborene. En daarmee gaat de lijn verder. Die splitst zich dan weer, want dan heb je Ismaël en Isaac. U kent dat verhaal langzamerhand. En dan heb je weer Jacob en Esau. En dan bij Jacob wordt het nog ingewikkelder. Want die had dan weer 2 vrouwen die ook weer verwisseld werden enzovoorts. Het is een ingewikkeld verhaal. Ik kan het niet op orde bij u verhalen. Psalm 40. Ja. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik moet u wel zeggen dat het die familie was. Want hoe dan ook, het is een kwestie van erfrecht. En soms erft niet de oudste. Trouwens, we kennen uit de klassieke oudheid niet alleen die kwestie van het eerstgeboorterecht. Van de primogenituur. Maar we kennen ook de inzetting van het jongste geboren erfrecht. Dat de troon, om zo te zeggen, vererfd werd naar de jongste zoon. De reden daarvoor is dat het dan wat langer duurt voordat die troon weer vererfd moet worden. Zitten mensen nu ijverig te rekenen? Hoezo? Ja. Dat is handig, want als je naar de oudste zoon moet, heb je kans dat het elke 20 jaar dit koninkrijk weer vererfd moet worden. En het gaat gewoonlijk nogal met haat en nijd en broedertwist gepaard. Dus je kan het beter vererven naar de jongste, dan gaat het iets langer mee. Waarschijnlijk het dubbele. Bestaat ook. Maar het is erfrecht. En waarom? Nou, het idee is dat het koningschap zo min mogelijk gewijzigd moet worden. Er moet continuïteit in zitten. En de continuïteit wordt het beste gegarandeerd doordat de zoon het erft, want de zoon wordt geacht genetisch dan toch in hoogste mate overeen te komen met zijn vader. Het niet altijd is dat het geval, want hij heeft natuurlijk ook het een en ander van zijn moeder. En daar gaat het dikwijls dan ook mis. Of juist niet. En ik vestig je aandacht op dat bij de koningen van Israël, ik weet niet of het er altijd bij staat, maar dikwijls staat er wel bij. En zijn moeder was, die kennen we helemaal niet, maar er staat er dan toch wel bij. Hè? Zijn moeder was enzo, en bij gelegenheid zelfs staat er, je kwade handelingen en je ontrouw, ja, dat komt van je moeder. Zodat je... De moraal van dit verhaal van iemand die preken maakt. De moraal daarvan is dat je voortaan heel voorzichtig moet zijn met het uitzoeken van je moeder. Nou, ik kan dat makkelijk zeggen, want ik heb dat heel goed gedaan. Maar goed, persoonlijk. Maar het is een kwestie van erfrecht, want men heeft wel uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn, maar dat is niet zo. Men heeft het trouwens moeten implementeren, die gelijkheid van de mensen, met behulp van de guillotine, die voor dat doel dan ook is uitgevonden. Dat schijnt een heel humaan instrument geweest te zijn, Namelijk om iemand zo snel mogelijk en zo humaan, zo netjes mogelijk ter dood te brengen. Liefst als publieke manifestatie, evenementen. U hoeft niet bang te zijn, want evenementen zijn verboden, inclusief de guillotine. Maar, dus, maar toe maar. U ziet, ik heb daar helemaal geen respect voor die leer dat alle mensen gelijk zijn. Dat is het grootste onzin. Dat is niet zo, op geen enkele wijze. Dat is ook een moderne vinding pas, enzovoort. En het is wel degelijk zo dat mensen op grond van hun geboorte of afstamming of wat het maar is, bepaalde aanleg hebben en daarmee ook bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Dat zit aan elkaar vast. En in vele gevallen moet je ze ook de ruimte geven om die weg te gaan. En niet zeggen, we maken alle kinderen maken we staatseigendom en dan van hoger hand, vanuit de staat, gaan we bepalen wie welk beroep gaat uitoefenen en welke opleiding die dus moet volgen enzovoort. Dat is de grootst mogelijke onzin. Maar ja, het is als hoogste wijsheid ooit ingevoerd geworden in sommige landen. Dat gaat dan vanzelf ook weer over. God geeft ons de ruimte, God geeft de mens de ruimte om al zijn ideeën uit te voeren. En God staat erbij te lachen. Nee, dat zegt Psalm 2. Die zegt, ik heb toch gezegd dat het zo zou gaan? Ik heb toch gezegd dat het niet zo wordt? En bovendien, ik heb toch mijn koning al lang aangesteld, gezalfd, of hoe het maar vertaald moet worden, overzien om de berg mijner heiligheid. Gaat niks aan veranderen. Maar je krijgt de tijd, wil je mij niet? Oké, zoek het dan maar een poosje uit. Maak er dan zelf wat van. En zet dan voor de eeuwigheid vast dat het allemaal niet werkt, omdat de mens namelijk een zondaar is. Daarom werkt geen enkel systeem, werkt niks, werkt wet niet, niks werkt. Het enige wat werkt is wedergeboorte. Je moet wedergeboren worden. En daarmee dus, want dat is hetzelfde, de geest ontvangen. Ben je dan nog een zondaar? Ja, dat wel. Maar dan kun je wel iets doen met je leven dat waarde heeft voor de eeuwigheid. Omdat de Heer je daarvoor wil gebruiken. Dat is wat het is. Nou goed. En dus de Heer is uit David. En de Heer beschouwt de afstammelingen, het zaad van David, als David. De Heer zegt dus ook in het profetisch woord, en mijn knecht David zal koning over hen wezen. Degenen die dit niet begrijpen, denken dat David gaat terugkomen, reïncarneert en in de toekomst alsnog het koningschap zal waarnemen hier op aarde. Maar dat betekent dit, dat betekent gewoon dat iemand uit David, een knecht van David, die dus de naam van David draagt als familienaam, zoon van David namelijk, Ben David, dat die zal heersen op de troon, de Davidische troon. Die van 2 Samuel 7, om zo te zeggen. En dus wordt het, weet niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Die leeuw, dat staat erbij trouwens in mijn Bijbel, wijst terug op Genesis 49, vers 9 en 10. Juda is een leeuw. En de scepter, daarmee het koningschap zal van Juda niet wijken. En die heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken, want de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, is het woord Gods. Dat staat in Openbaring 19, als hij verschijnt. Zijn naam is het woord Gods. Dan wel, hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Dat was Hebreeën 1 vers 3. En een veel vriendelijker variant is, zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Maar het is alle keren hetzelfde. Zie? Daarna heb ik er nog een paar. Psalm 40 is ook mooi. Uw woord is in het midden mijns ingewands. Hij is degene die die het woord bewaart en daarmee ook gestalte geeft aan het woord. Nou goed. En ik zag en ziet, vers 6, in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen, kortom, een lam staande als geslacht. Hoe je dat kunt zien, weet ik ook niet. Hoewel, Ik heb thuis ergens een doos, want ik weet niet waar ik spullen anders moet laten. Een doos met allerlei tekeningen, plaatwerk en van verschillend formaat. Waar laat je dat spul in vredesnaam? En daar zijn er heel wat plaatjes bij, ook van een lam op een troon. Staat een lam op een troon, staande als geslacht. Dan heeft hij wat bloed aan de poten enzovoort, iets roods. En hoe beeld je dat uit? Ik heb er geen behoefte aan. Vaag heb ik een beeld, als ik dit vaag. Te vaag om het uit te werken en daar wil ik het graag bij houden. Maar ik zag al, en als u denkt, dan ga ik het eens proberen, zeg je, er zijn er zoveel voor u geweest, dat is ook niet nodig. Maar doe maar. Maar ik zag een lam staan, je kon dus zien dat het lam ooit geslacht was geweest, dood was geweest, maar het leefde. En ik moet er meteen bij zeggen, ik kan het niet laten dat als Petrus zegt dat wij verlost zijn door het bloed van het lam, dat voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijd, dagen. Om uwentwil dat lam niet het geslachte lam is, maar het lam dat staat als geslacht. Want wij worden behouden door de opstanding van Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Men is altijd geneigd het weg te redeneren naar het verleden, ik had u gewaarschuwd, maar het is een lam staande als geslacht. De grap is natuurlijk, als ik dat zo mag zeggen, want je moet er toch een beetje om lachen, dan zegt een engel met nadruk tegen Johannes, zie, de leeuw. En Johannes zegt, ik zag en ziet, hij zegt het zelfs twee keer, en ik keek, en wat zag ik? Een lam. Zie de leeuw, maar het was een lam. Hoe je dat moet tekenen, ontgaat mij volkomen. Maar ja, in de symboliek, visioenen kan alles. Ik zag een lam, staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods. De zeven staat natuurlijk nog steeds voor het complete, volledige werk van God, door de eeuwen heen en wanneer dan ook maar. Meer heb ik er niks over te zeggen. En het kwam, het, want het is het lam, het kwam, heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als ze dat boek genomen had, en dan zegt u, ja dat kan niet, want de Christus zat toch al op de troon. En nou komt het lam en die neemt het vanaf de troon. Dan heb je er toch twee. Dan zeg ik, ja, in Daniël 7 ook. Daar heb je de oude vandaag. En toen verscheen iets als iemand als de zoon des mensen gelijk op een wolk. En, en ze deden hem tot hem naderen enzovoorts. Maar wat je daar ziet is aan de ene kant de godheid van Christus. En aan de andere kant Christus als mens. God, de Christus langs zijn hemelse kant, langs de kant van zijn vader om zo te zeggen. Zijn biologische vader zelfs, dat is God. Die hem bovendien ook wettig tot zijn zoon gesteld heeft vervolgens. Maar daarna zie je de Heer als die zoon, als degene die van de aarde komt en uitermate verhoogd is geworden en gesteld is aan Gods rechterhand. Dat zijn de twee aspecten van Christus. Want het is waar dat Christus is God en mens, maar dat is de beschrijving van Christus na zijn opstanding. Dat is wat Jezus geworden is in zijn opstanding. Daarvoor was hij mens en was hij profeet. En dat er ook biologisch aan hem iets bijzonders was, doordat hij geen mannelijke, althans menselijke vader had, dat is zo. En dat dat iets te maken heeft met zijn bloed, dat is ook zo. Maar wat voor verschil het maakt, misschien is dat biologisch uit te leggen. Iemand heeft geprobeerd dat te doen ook. Daar is ook wel over geschreven. Maar daar snap ik toch niks van. Maar wat het verder in de praktijk uitwerkte en wat het van invloed had op zijn persoonlijkheid, dat weet niemand. Dat is ook niet te beschrijven. Dus ik noem het dan wel. Maar daar blijft het dan ook bij. Want zoonschap berust maar niet op geboorte. Zoonschap is een kwestie van aanstelling. Ik hoop u dat nog te laten zien. Want de laatste weken moet u de details besparen. Maar de laatste weken word ik geconfronteerd met de vraag, van de week nog hier, een paar dagen terug, met de vraag, hoe zit het nou met dat geslachtsregister van de Heer Jezus? Er kwam iemand naar mij toe met een boekje van onze boekentafel hier. Die zegt, kijk, dat staat in een boekje wat jullie hier hebben liggen. Klopt dat wel, die geslachtslijn daarin? En ik moest zeggen, nee, dat klopt niet. Dan moet ik daar toch maar wat van zeggen. Dat doe ik aarzelend om een heleboel redenen. De belangrijkste is waarschijnlijk gewoon dat ik me zeer makkelijk verspreek als het gaat over het gebruik van namen in de Bijbel. Dus het is wat lastig. En als ik het u vertel, dat schiet niet op, want dan gaat u het opschrijven en dan staat het weer verkeerd. Dus met deze keer ben ik voorbereid. Dus ik heb een afdruk gemaakt uit een brochure die ik waarschijnlijk tamelijk nauwkeurig 40 jaar geleden geschreven heb. Het is niet meer in druk, voor zover ik weet. Bladzijde 66 en bladzijde 67 met het schema. Dat zal u nu uitgedeeld worden, heb ik met iemand afgesproken. Die is namelijk niet zo noemen, want het is Eva. En dan heb u dat in ieder geval voor uw ogen. Maar al die namen kan ik niet opschrijven, dat ga ik ook niet doen. Maar in welke zin, hoe dan, is Jezus de zoon van David? Het eerste wat ik erover wil zeggen, omdat ik hier nu nog even sta en nog geen krijtje in mijn hand heb en de lijst wordt uitgedeeld. Het eerste wat ik moet zeggen is dit. De Joden, die niet alleen het Oude Testament hebben, maar die wel degelijk het Nieuwe Testament kennen en ze hebben iets tegen Jezus van Nazareth. De Joden hebben nooit kritiek gehad, voor zover mij bekend, of het moet gisteren gebeurd zijn, maar hebben nooit kritiek gehad op de geslachtsregisters van de Heer Jezus zoals wij die in de Bijbel kennen. Dat is van belang, want wij kunnen met gemak ergens een vinger tussen krijgen. Dat blijkt wel door de verschillende commentaren die erop gegeven worden. En de Joden zouden dat maar al te graag doen, want als ze kunnen aantonen dat hij niet de zoon van David is, of dat hij wederrechtelijk zich voor zoon van David uitgeeft of uitgegeven wordt, ja, dan is Jezus dus niet de Messias. Dus het ligt voor de hand dat men juist die registers zou aangrijpen om zijn messiaschap te ontkennen. Maar dat is nooit gebeurd. Waarmee ik niet gezegd heb dat ze er van harte mee instemmen. Want zo is het natuurlijk ook weer niet. Maar ze weten dat er geen vinger tussen te krijgen is. Al was het maar omdat tot in de dagen van de apostelen, tot in de dagen van het Nieuwe Testament, dit soort zaken werden bijgehouden. Geslachtsregisters namelijk bij de Joden zelf en zeker met betrekking tot het huis van David. En ja, dit doe ik ook niet alle dagen, dus dan moet ik even nadenken. Dat huis van David. U weet dat de Heer Jezus bekend was als zoon van David. Hij werd zo aangesproken en ze wilden hem ook nog met geweld koning maken. Ze wisten wel degelijk dat hij een afstammeling, eigenlijk erfgenaam was, voor zover het nog een rol speelde, van het Davidische koningshuis, waarbij die troon al pak een beet ongeveer zo'n 600 jaar... ik roep maar wat, maar ongeveer 600 jaar vakant was. Want de laatste koning was Zedekia in Jeruzalem en die werd weggevoerd en gedood enzovoorts in de Babylonische ballingschap. En dat was dan het einde van het verhaal. En 600 jaar later nog praten over een troon van David. Ja, familie van David, dat werd bijgehouden, die familie bestond enzovoorts. En voor zover er een troon was, zou men die eventueel op die grond kunnen claimen. Daar schiet je niks mee op. Dan moet je personeel hebben of een leger om het ook nog daadwerkelijk voor elkaar te kunnen krijgen. Maar toe maar. Maar ik zal u wat anders vertellen. Wij weten niet beter dan dat de familie van David jaren later, na het leven van de Heer Jezus, jaren later officieel en systematisch is uitgeroeid geworden door de toenmalige Romeinse keizer, wiens naam ik dus vergeten heb. Ja, ik heb geen idee meer wie dat was. Maar iemand heeft dat gedaan om de mogelijkheid van het herstel van een Joods koninkrijk, of zelfs een christelijk koninkrijk onder leiding van iemand uit het huis van David, om dat uit te sluiten. Ik heb dus ook jarenlang gedacht dat er helemaal geen afstammeling van David meer zou leven sinds die tijd en dus ook in onze dagen niet. Beetje veel, ik was ook maar een gewone evangelische jongen. Dus toen maar. En in de Bijbel lees je er verder niks over. Behalve dan natuurlijk dat je nog hebt Jacobus, de broeder des Heren, die voor zover wij weten getrouwd was en misschien dus ook wel nageslacht had. En dan had je nog Judas, die voor zover wij weten getrouwd was, die van die brief, die Judas, broeder des Heren, die voor zover wij weten getrouwd was en nou ja, kinderen had wellicht. Dat zal dan allemaal wel. En in de dagen dat die Davidische familie werd uitgeroeid, wordt zelfs melding gemaakt van één of twee afstammelingen van David uit die tak van de familie. En dat waren boeren. Gewoon landarbeiders. Dat is allemaal vastgelegd. Het staat niet in jouw geschiedenisboek, maar niets van de kanon. Maar dat zijn bekende gegevens. Dat dacht ik dus, dan is er dus niemand meer. Niettemin kent het Jodendom wel degelijk, nogal uitgebreid, afstammelingen van David, niet in het wilde weg, maar op grond van geslachtsregisters. Die heb ik ooit een keer voor een deel van internet gehaald, later heb ik het nog een keer geprobeerd, toen kon ik het niet meer terugvinden. Ze hebben het eraf gehaald, op een of andere manier. En hoe volledig ik ben, weet ik ook niet. Maar dat zijn afstammelingen van, niet van Salomo, maar van Nathan. Dat is de jongere broer van Salomo. En dus een jongere zoon van David en Bathsheba. En die Nathan vinden we terug in het geslachtsregister van Jezus, zoals we dat vermeld vinden in Lucas 3. Op mijn schema, wat u inmiddels hebt, nummer 34, bladzijde 66. Nummer 34, David, Nathan. En die lijn gaat naar Jezus als laatste, nummer 74. Maar die lijn, die geslachtslijn, wordt in de Bijbel niet gevolgd. Die komt dus ook niet uit de Bijbel, die komt uit de Joodse registers. In de dagen van de Heer Jezus al uiteraard, toen dat register gemaakt is. Lucas schijnt het nagezocht te hebben en men trekt niet in twijfel dat dat kon. De Joden trekken dat ook niet in twijfel en dus dat register moet kloppen. Dat hij dat naar eer en geweten gedaan heeft. Die registers waren namelijk bekend en zijn van belang geweest, nu niet meer, maar ze zijn van belang geweest binnen het Jodendom. Nu is het legende, nu is het van ja, die of die, de familie Dayan bijvoorbeeld, hoofdzakelijk levend van Moshe, ja. Maar de grootste deel van de familie van Dayan leeft nog steeds, maar in Amerika, niet in Israël. Maar de lui met de naam Dayan worden in ieder geval geacht van David af te stammen. Maar het punt is, dat zijn afstammelingen van David via de lijn van Nathan. En die lijn wordt voortgezet in de dagen van de Babylonische ballingschap. En ook daarna, maar voornamelijk ook in de Babylonische ballingschap, toen de Joden zo nodig hun eigen identiteit moesten bewaren. En de aanduiding van die erfgenamen van David, die kun je gewoon even googlen. Zo iemand heet een exilarch. Een arch, hoofd, eerste, in de ballingschap. Want exile komt van het Latijnse woord voor de ballingschap. Een exilarch. Zoek het maar eens op. En daar is een geslachtslijn van. Dat zijn dus afstammelingen van David, aan wie autoriteit werd toegekend. En dat is zeker nog doorgegaan tot in de middeleeuwen. Dat zijn overigens geen Askenazische Joden. Om redenen die ik nou maar niet meer ga noemen. Het zijn Sefardische Joden uiteraard. Zuidelijk, van rond de Middellandse Zee. En ze hebben een belangrijke functie vervuld in het Midden-Oosten. Zeker ook in de dagen van de opkomst van de islam. En daarna ook nog zelfs in West, dan wel Zuidwest-Europa. Want Noord-Europa, Noordwest-Europa, dan heb je van doen met Askenazische Joden. Dat is hier de weg van de Gatsaren enzovoort. Dat is een heel andere route. Exilargen. En daar zijn uitgebreide geslachtslijnen, want die heb ik ook allemaal vastgelegd, opgeschreven enzovoorts. Los daarvan lopen er nog andere lijnen, maar die lopen niet meteen rechtstreeks van David. Die lopen via Juda en dan niet Peres, maar via Zera. Dat gaat buiten David om. Dat loopt via Ierland, Schotland, Engeland en wat het maar was. Dat is een andere tak. Maar die tak die loopt ook via de Grieken, via Zera en daarmee via de Griekse, oude Griekse nederzettingen enzovoort. Daar heb ik het niet over, maar via die lijn heb je ook afstammelingen van Juda in elk geval en via vermenging ook van David. Vandaar dat de grote koningshuizen, de grote adellijke huizen in Europa, hebben allemaal, en dat zijn er veel, hebben allemaal geslachtslijnen die teruggaan tot David. Via een merkwaardige route. Zijn ze erfgenamen van de troon? Ja, in zekere opzicht wel. Die bezetten ze dan ook, tot in onze dagen, enzovoorts. En toch, het is nog ingewikkelder dan ik u nu even probeer te vertellen. Maar daar komt hij dan. Ik ga dat nu proberen. Men lezen. Want ik moet toch wat. Men lezen. 2 Kronieken 3. Na deze inleidende woorden. Ik zeg het verkeerd, ik moet hebben 1 Kronieken 3. Men lezen 1 Kronieken 3. Of nemen we de tijd? Eigenlijk niet, hè. 1 Kronieken 2 krijg je namelijk de afstammelingen van Juda. En dan Peres en Zera. En via Zera, de tweeling. En via Zera krijg je dan, dat is die met het rode lint aan zijn hand. Via Zera krijg je dan vers 6 van 1 Kronieken 2. Zimri, die komen we nooit meer tegen. Waarschijnlijk vroeg gestorven, zeggen we dan gewoon. Ethan, Heman, Galkol en Dara. En Galkol kennen wij als Krekrops. En Dara kennen we in de Bijbel ook als Darda. En ze zijn de stichters van Athene en nog zo wat. In wat wij tegenwoordig Griekenland noemen, enzovoorts. Die komen we verder niet tegen, lopen van de Bijbel, bladzijden van de Bijbel af. Met de ongewijde geschiedenis komen we ze tegen. Want er zijn lui die uit Egypte afkomstig waren, de Middellandse Zee overstaken naar het noorden en daar hun nederzettingen en steden gebouwd hebben in wat wij tegenwoordig Griekenland noemen. Want de oude Grieken waren Israëlieten. Simeon kennen we trouwens als stichter van Sparta. Maar moet ik het er verder over? En Dan kennen we als afstammelingen van Dan kennen we als stichter van. Dan ben ik de naam ineens kwijt. De val van. Hoe heet dat ook alweer? Troje, ja. Als stichter van Troje. En Darda had iets mee van doen, vandaar de Dardanellen. Het is allemaal dan genoemd naar die lui ook nog daar enzovoort. En vandaar hebben ze zich verspreid naar Noordwest-Europa. Maar die zijn helemaal niet mee geweest met de uitocht uit Egypte. Ze zijn afgehaakt en Simeon, de stam van Simeon, is wel meegegaan met de uitocht uit Egypte. En heeft toen afgehaakt voor een belangrijk deel. En daar begint de stichting van Feyenoord, van Sparta. Van, nou. Dat zeg ik allemaal omdat ik, oké, laat maar zitten. Maar je vindt het in de Bijbel terug en je vindt die namen terug in de geschiedenis. Ze hebben hun sporen nagelaten. Meer daarover niet. Dus ik sla om naar 2 kronieken, of 1 kronieken, sorry, 1 kronieken 3. Daar zijn we in vers 15. Daar krijgen we vermeld de zonen van koning Josia. Josia was koning over Juda. Het tienstammenrijk was al lang opgeheven, verdwenen, of hoe je dat maar formuleert dan. En Josia had 3 zonen. Die worden ook genoemd. Vervelend is dat ze meerdere namen hebben, dus dat maakt het wat lastig. Maar hij heeft 3 zonen. Dat is Johanan, vers 15. Daar horen we niks meer van, nooit, ever, never. En wat zeg je dan dus? Waarschijnlijk vroeg gestorven, ja. Kindersterfte, dat is, nou ja, doe maar. Dan heb je Joachim. Maar Joachim kennen we ook als Eljakim, omdat zijn naam veranderd wordt. Als die koning wordt, Joachim, bijgenaamd Eljakim. Dan is er een zoon die heet Matanja. Maar die kennen we als Zedekia, want Matanja werd koning ook nog en die werd genoemd Zedekia. En dan heb je nog Salem. En Salem kennen we als Joahas. Joahas. Ik kan het niet helpen. Die namen worden nou eenmaal gewijzigd. Dan heb je nog Lex en die heet dan Willem-Alexander. Ja, sorry. Wat maakt dat ook uit? En had je nog iemand die... Nou ja, laat maar zitten. Namen wijzigen, niet alleen titels, maar ook namen. Als iemand een functie krijgt, verandert zijn naam. Soms zelfs in Brittannië zelfs zijn achternaam, enzovoorts. Heel ingewikkeld allemaal. Maar je moet het maar weten. Voor de goede orde, ik heet Klein Haneveld, maar een paar jaar terug heette onze familie Horstman. Ja. En daarvoor nog anders en daarvoor nog anders. Dus doe maar. Dat heb je nou eenmaal in de Achterhoek, dan verandert de naam. Ja. Langs moederszijde veranderde de naam ook. Achternaam, maar laat maar zitten. Dat is niks nieuws, die dingen gebeuren. Moet je mee leren leven. Josia had 3 zonen. Ze worden alle 3, dat wil zeggen, die eerste slaan we over dan. Hè. En ze worden alle 3 koning. Maar het wordt eerst, je vindt de geschiedenis in 2 Koningen 24, 2 Koningen 23 eventueel vanaf vers 30. Josia wordt opgevolgd door Joahas, bijgenaamd Salem. En wie het noteert, maak een notitie, 2 Koningen 23 vers 30 en wat er verder volgt, 2 Kronieken 36... Maar ook Jeremia 22 vanaf vers 10. 2 Kronieken 36 vanaf vers 1. Daar staan gegevens over die koning. Kortom, Josia wordt opgevolgd door Joahas bijgenaamd Salem. Vervolgens Joahas bijgenaamd Salem wordt opgevolgd door Joachim, die Eljakim genoemd wordt. Dat is 2 Koningen 23. Vers 34 en 2 Kronieken 36, vers 4 tot 7. En zie ook Jeremia 22, maar dan vanaf vers 13. Dan heb je 2 van die zonen van Josia gehad, die koning zijn geworden. Er zit de farao tussen en die dat dan regelt. Van buitenaf gebeurt dat allemaal. Maar ik kan u dat echt niet allemaal vertellen nu. Maar dan heb je Joachim, bijgenaamd Eljakim. Die wordt opgevolgd door zijn zoon, zijn eigen zoon. Dat is dus een kleinzoon van Josia. En die heet, ja, die heet Jechonia. En dat leest u hier in 1 Kronieke 3. Inmiddels vers 16. De zonen van Jojakim nu waren... Het woord kinderen staat er niet. Hè? Het zijn zonen. Het zijn erfgenamen namelijk. De zonen van Jojakim waren Jechonia zijn zoon. Die volgde hem daadwerkelijk op. Had ik u gezegd, 2 Koningen 24 vers 6, 2 Kronieken 36 vers 8. Of had ik dat niet gezegd? 2 Koningen 24 vers 6, 2 Kronieken 36 vanaf vers 8. Zie ook 2 Kronieken 36 vers 9 en 10 en Jeremia 22. Jeremia 22. Jechonias. Hij heeft zelfs een heleboel namen in de Bijbel, want hij heet Jechonia, Jojachin, Gonia. Gonia, Jechonias in het Nieuwe Testament. U ziet het rechts, helemaal rechts onderaan op dat A4'tje wat ik u heb laten uitreiken. Waar staan die namen? Kun je het terugvinden. Maar nu. Die koning Jechonia, Jechonias, hoe hij maar heet, die... heeft maar 3 maanden geregeerd. Ik ga hem even opzoeken. Dat is 2 Koningen 24. Dat is hier Paul voor, hè? Een paar bladzijden terug. 2 Koningen 24. Vers 8. Jojachin, Jechonia, was 18 jaren oud toen hij koning werd en hij regeerde 3 maanden te Jeruzalem. Nou, dat is nog minder dan 100 dagen. Die komt vaker voor in de geschiedenis. Een vorst van 100 dagen. Maar toen maar. Hij regeerde 3 maanden te Jeruzalem en de naam zijn, dat zei ik u toch, de naam zijn moeder is Nagusta. Eigenlijk staat daar ook gewoon slang. Nagas. Maar vooruit. Een dochter van Elnathan van Jeruzalem, we hebben geen idee. Maar hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, vergis u niet. Hij deed wat, in 3 maanden tijd, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader gedaan had, want die koningen deden allemaal wat kwaad was in de ogen des Heren. Te die tijd togen de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en de stad werd belegerd. Zelfs kwam Nebukadnezar, dat moet gewoon zijn in modern Nederlands, Nebukadnezar kwam zelf. Zit iemand te knikken, heeft er stiekem een andere vertaling binnengebracht, zeg je dat? Nou, doe maar. Nebukadnezar kwam zelf, de koning van Babel, tegen de stad als zijn knechten die belegerden. Toen ging Jojachin, Jechonias, Gonja, hoe die maar heet, ging uit... tot de koning van Babel, hij en zijn moeder en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hovelingen. En de koning van Babel nam hem in het achtste, nam hem, gevangen staat er dan bij, leuk hè, in het achtste jaar zijn regering. 598 voor onze jaartelling, tamelijk officieel. En hij bracht van daaruit al de schatten van het huis des Heeren en de schatten van het huis des Konings. En hij hiel alle goudige vaten af die Salomo, de koning van Israël, in de tempel des Heeren gemaakt had, gelijk als de Heer gesproken had. En hij voerde gans Jeruzalem weg, niet Jeruzalem, maar de inwoners uiteraard. Met schaders al de vorsten en al de strijdbare helden, de tienduizend gevangenen en alle timmerlieden en smeden. En niemand werd overgelaten dan het arme volk des lands. Want niet alle mensen zijn gelijk. Je neemt maar een deel mee, een ander deel laat je achter. Zo voerde hij Jojachin weg naar Babel, mitschades des konings moeder en des konings vrouwen en zijn hovelingen. Daartoe de machtigen des lands bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel. Alles wat maar enige betekenis zou kunnen hebben voor het land of een herbouw of voor een opstand tegen Babel werd afgevoerd. 598. Nee, pas in 587 werd Jeruzalem verwoest. Want kijk wat er staat. Vers 17. En de koning van Babel, Nebukadnezar, maakte Matanja, deszelfs oom. Eigenlijk is het vreemd, want er staat een naam van David, Doet. Maar Doet, dat woord wordt gebruikt voor een verwant, een geliefde, een verwant. Het kan van alles zijn, maar er zijn ook andere schriftplaatsen waar het woord vertaald wordt met oom, omdat we het zeker weten. En dus, hij maakte deszelfs oom koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Dat heb u net gelezen in 1 Kronieken 3. Zedekia was de derde van drie overlevende zonen van Josia. Je had eerst koning 1, toen koning 2, of broer 1 en broer 2. Daar de zoon van was Jechonias, dat was dus de laatste generatie uit het huis van David, dat koning was in Jeruzalem. En daarna ging de troon terug naar een andere tak eigenlijk, naar zijn oom, maar ook een generatie eerder. Zodat Jechonias de laatste generatie blijft die regeerde uit het huis van David in Jeruzalem. Heb u die? Goed. Dan ga ik van hier naar Jeremia. Nee, niet. Ik ga even nog naar 1 Kronieken 3. Daar staat. De zonen van, vers 16, de zonen van Jojakim waren Jechonia, daar hebben we het net over gehad, die werd nog 3 maanden koning. Jechonia, zijn zoon, let op dat er staat, de zonen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon. Moet ik het nog een keer zeggen? De zonen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon. Vraag, waarom staat er 2 keer dat Jechonia de zoon is van Jojakim? Nee, je kan het niet anders maken, het staat er 2 keer. Omdat het zijn erfgenaam was op de troon. Dat wil zeggen, de zonen van Jojakim waren Jechonia, zijn opvolger. Op de troon. Laten we even bezinken, het kost tijd, maar vooruit. En dan, de zonen van Jojakim waren Jechonia zijn zoon, Zedekia zijn zoon. Is Zedekia dan de zoon van Jechonia, of van Jojakim, sorry, daar heb je het namen. Is Zedekia dan de zoon van Jojakim? Het antwoord is ja en nee. Het was een broer, Zedekia was de broer van Jojakim. Kun je lezen in het vers 15 dat het zo is. Maar hij volgde wel op de troon. En daarom heette de zonen van Jojakim waren Jechonia die hem opvolgde. En vervolgens Zedekia die hem opvolgde. Maar het was niet zo'n lijfelijke zoon. Heb u dat nog? Sommigen hebben het nog ingewikkelder gemaakt. Die zeggen, Jechonias had een oom die heette Zedekia, maar hij had ook nog een kind die heette Zedekia. Dus het basta van de Zedekia, zal ik maar zeggen dan. Hè? Maar men begrijpt de uitdrukking niet. Je moet dus hier vaststellen dat het woord zoon de betekenis heeft. Misschien niet altijd, maar het heeft de betekenis van de erfgenaam. En hier met grote nadruk. Heb u dat nog? Dat is van belang, want kijk, dan neem ik u mee naar Jeremia 22. En dan komen we bij de meest omstreden uitspraak in verband met de hele kwestie van de stamboom, dan wel geslachtsregister van de Heer Jezus. Want in Jeremia 22 vind je vanaf vers 10 een profetie over koning Salem, dat wil zeggen Joaas. Het is niet best. Dat was een van die zonen van Josia. Vervolgens vanaf vers 13 een profetie over Jojakim, die hem opvolgde door ingrijpen van de farao. Maar vooruit. En die had dan weer een zoon. Dat was Jechonia, Jechonias, of hoe je maar heet. En dan staat er vanaf vers 24. Ik leef, spreekt Jehovah. Ofschoon Jechonia, De aanhef je of ja, als afkorting van de naam Jehovah, wordt dus weggelaten. Of schoon Gonia, de zoon van Jojakim, je kan hem niet missen, die figuur die dus op 18-jarige leeftijd koning werd en maar 3 maanden regeerde voordat hij werd weggevoerd naar Babel. Of schoon Gonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken en ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken. Voor de goede orde, Jeremia leefde in de dagen van deze koningen, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel, die uw leven zoeken, en in de hand dergenen voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand dus der Galdeën. En ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, uitwerpen in een ander land waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen zij niet wederkomen. Hij zal nooit meer terugkomen in Judea. Is dan deze man Gonia een veracht verstrooid afgodisch beeld? Of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen? Ja, weggeworpen in een land dat zij niet kennen. O land, 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 hoor des Heren woord. Zo zegt Jehovah, zo zegt de Heer, schrijf dezezelfde man kinderloos. Had Jechonias kinderen? Hij kan ze gehad hebben. Dat weten wij niet verder. Maar hij had ze dus niet. Het woord kinderloos, wat hier vertaald is met kinderloos, want dat vraag je dan meteen, betekent het echt wat er staat? Nou, het woord is zelfs, het woord betekent onvruchtbaar. Braak. Zoals je een land laat braak liggen. Dezelfde term gebruikt Abraham in Genesis 15... Als hij zegt, wat zult gij mij geven, Heer, daar ik zonder kinderen heen ga. Barren is het. Barren. Braak is het Nederlandse woord. Onvruchtbaar. Zoals Abraham en Sarah in de tijd. Nou ja, toen gebeurde er een wonder. Wat was het dan? Schrijf deze man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn. Want als iemand van zijn zaad wel voorspoedig zou zijn, zou die zitten op de troon van David en zou eventueel heersen in Juda. Maar er staat, schrijf deze man kinderloos. Er staat niet, schrijf op dat niemand van zijn zaad voorspoedig zal zijn zittende op de troon van David. Er staat, schrijf die man onvruchtbaar. En als hij onvruchtbaar is en geen kinderen heeft, zal hij dus niet van hem, ook niet iemand uit zijn zaad alsnog op de troon zitten. En dat is natuurlijk de vraag. Dit was de laatste koning van Davidische huis in Jeruzalem. Zal nou nog iemand uit zijn zaad ooit nog een keer die troon terugkrijgen? En wij zeggen, ja, Christus. Nou ja, het christendom zegt, ja, Christus, maar dan overdrachtelijk, want ze geloven dat niet, hè? Echt niet. Geloof niet in de wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde te openbaren. Enzovoorts. Maar het probleem is dat we enerzijds niet weten over een nageslacht van Jechonias. En anderzijds zitten we er dringend om verlegen, omdat we in Matthäus 1 lezen dat Jechonias verwekte na de Babylonische overvoering Salatiel enzovoorts. En dat is die lijst die u aan de rechterbladzijde hebt. 3x14 generaties. In de middelste lijst ziet u dat die eindigt, dat die loopt van David tot Josia, die geteld wordt. Verder gaat hij daar niet in in Matthäus. Dan krijg je eventueel Jechonia, maar die wordt kennelijk niet meegeteld. Maar daarna krijg je Salatiel, Zerubabel, Abiud en hoe dat maar verder gaat. Dus we zitten er toch om verlegen. En daarom lezen wij 1 Kronieken nog een keer. En daar staat in vers 16... De zonen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon, en dan Zedekia, zijn zoon. Maar Zedekia was een broer van Jojakim. En de oom van Jechonia, want dat staat gewoon in de Bijbel dat dat zo is. Maar het wordt zijn opvolger op de troon, ooit en een keer. En dat is dus de betekenis van het woord zoon. Hier al 2 keer, hè? De zonen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon. In de zin van zijn erfgenaam. En Zedekia, zijn zoon. In de zin van zijn erfgenaam. En dan gaat hij verder. En de zonen van Jechonia, het woord waren staat er niet. De zonen van Jechonia, en dan staat er Asser. Maar Asser, dat betekent gewoon de gevangene, de balling. Dus het is geen eigen naam, die zou ook niet zo bepaald moeten worden. En het woordje waren moet je doorstrepen, want het wekt ook maar de indruk dat het een lijfelijk kind van hem is. Dat is namelijk niet zo. De zonen van Jechonia, de gevangene, precies zoals het in Matthäus 1 staat, van Jechonia's na de Babylonische overvoering, de gevangene. Je proeft deze woorden nog uit 1 Kronieken 3 terug in Matthäus 1. Matthäus moet deze woorden tot zijn beschikking gehad hebben. Dus de zonen van Jechonia zijn, let op hoe het er dan staat, hè. De zonen van Jechonia, de balling, zijn zoon was, en er staat het dus ook dubbel. 2 keer zonen. De zonen van zijn zoon Salatiel. Of Sealtiel dan in de Hebreeuwse uitspraak. Ik probeer te zeggen dat dat hier ook gewoon betekent, niet zijn lijfelijk kind, maar zijn erfgenaam op de troon. Maar het punt is dat deze Salatiel, staande punt 1, niet van Jechonia's af, want die had geen kinderen. Is geen enkele reden om te geloven dat Jechonia's kinderen had, overlevende kinderen of wat dan ook maar. Want er staat niet, maar zijn zaad zal niet op de troon zitten. Daar staat er wel, maar als commentaar op schrijf hem kinderloos. Met andere woorden, heel nadrukkelijk, van hem, bij hem houdt deze geslachtslijn op. De lijn die loopt van David tot via Salomo, houdt op bij Jechonia's. Punt, einde van het verhaal. Hebben we dit nog? Toch is niet helemaal het einde van het verhaal, maar wel van deze geslachtslijn. Er loopt nog een geslachtslijn verder. Die geslachtslijn via Salomo loopt wel verder. Via de vrouwelijke lijn, via dochters. Maar niet van Jechonia's. Maar van Zedekia. Hebben we die nog? Waarom die switch naar zijn oom, naar die andere? Omdat wat daaruit voort zou komen, stamt dan in ieder geval niet van Jechonia's af. Bij Jechonia's, de laatste generatie, houdt dat op. Maar een generatie daarvoor krijg je een zijtak. En dan ook nog via een vrouwelijke lijn. En die loopt via Jeremia naar Tara. Naar Ierland, naar Brittannië, vooruit. Gaan we verder niks over zeggen. Maar het is een geslachtslijn. En die lijn voert inderdaad ook naar talloze, maar nogal wat Europese vorstenhuizen. Inclusief natuurlijk primair de Britse, maar dat even terzijde. Dat is nou mijn punt niet, dat is helemaal mijn punt niet. Het punt is dat de geslachtslijn in Matthäus 1, die zoek ik nu dus, die zoek ik later op. Die geslachtslijn van Matthäus 1 is niet een geslachtslijn, het is een lijn van erfgenamen van de troon. Dat is een nuanceverschil, maar belangrijk. Want die Salatiel, die opgevoed wordt als zoon, namelijk erfgenaam van Jechonia's, die vinden wij ook terug, en diens zoon ook trouwens, Zerubabel, vinden we ook terug in het Lucas-evangelie. En natuurlijk krijg je dan de discussie over, is dat dezelfde Salatiel, is dat dezelfde Zerubbabel? En die vraag is een beetje overbodig, ik zeg het zo netjes mogelijk, de vraag is volstrekt overbodig. Maar men zegt hier en daar in commentaren, nee, dat is toeval, dat is een andere Salatiel, dat is niet dezelfde. Waarom niet? Omdat in Matthäus Salatiel een zoon is van Jechonias. En in Lucas is hij een zoon van Neri. Dus is het iemand anders. En die Zerubbabel die daaruit afstamt, dus uiteraard ook. Ik moet u zeggen, dit is onzin, dat verzint men, sorry, dat bedenkt men, dat theoretiseert men, dat denkt men, omdat men de clou mist van Jechonias. De lijn sterft namelijk daar uit, de geslachtslijn van erfgenamen loopt daar dood. En springt vandaar naar de andere tak van de familie, namelijk naar de broer van Salomo, namelijk de lijn van Nathan. Toen heeft nog iemand uitgevonden, want ik begin haast te maken natuurlijk, toen heeft nog iemand uitgevonden dat die Neri, die de vader is van Salatiel in Lucas, dat die Neri dan weer getrouwd is met een dochter, hetzij van Jechonias of met een dochter van Zedekia, met zijn achternicht, enzovoort. En dat Salatiel dus de schoonzoon werd van hetzij Jechonias, hetzij van Zedekia. Bij voorkeur Jechonias, hoewel die pas 18 jaar oud was, maar ja, het kan allemaal, heeft mijn moeder mij verzekerd. Dus dat even terzijde. Dan zoekt men, zeg maar, ja, dat zal de schoonzoon zijn. Ik vind het allemaal veel te ver gezocht. Het is simpeler. David had twee zonen uit Batseba. De een was Salomo en de ander was Nathan. Van Nathan hoor je verder niks totdat hij in Lucas wordt opgevoerd als een geslachtslijn, de andere tak van de familie. En die wordt dus ten tonele gevoerd als de tak van Salomo uitsterft. Zo werken die dingen. De tak van de Oranje Nassau, van ons Nederlandse koningshuis, die ging van Willem I, logischerwijze, nummer 1, Willem de Zwijger, liep hij via Frederik Hendrik. Frederik Hendrik roept, dan denk ik altijd meteen aan erfenis en een testament. Dat is heel ingewikkeld, maar dat wilde ik er niet bij halen. Maar het liep via Frederik Hendrik en dan krijgen wij vervolgens prins, stadhouder in Nederland, Willem I. En Willem II krijgen we dan dus uiteraard. En dan krijgen we nog Willem III, die nog iets gebouwd heeft in Bodegraven, waar ik geboren en getogen ben, Willem III. Willem III die het ver geschopt heeft, want die werd nog koning van Engeland ook, enzovoort. Ja. En in het rampjaar bouwde hij een fort in Bodegraven, 1673, wanneer het maar was. Willem III, ik ken hem dus goed eigenlijk als Bodegraver, maar Willem III. Maar Willem III had geen kinderen. Die is heel van zijn paard gesukkeld of zoiets. Maar hij had geen kinderen. Of het daarvan kwam, weet ik niet. Maar hij had geen kinderen. En hoe gaat het dan verder? Want je wilt toch een Willem IV hebben en een Willem V. En u weet toch wat er gebeurd is? Of niet? Nou, die Willem de Zwijger, die eerste, die had nog een broer. En daar stamt het een of ander van af. En die waren stadhouders in Friesland. Niet in Holland, maar in Friesland. Johan Willem Friso, weet u wel, Friso. Toen hebben ze die tak naar voren gehaald. En die hebben ze stadhouder gemaakt van Holland en wat het maar was. En zo gaat de lijn verder. Vandaar dat je af en toe nog hoort dat ons tegenwoordige koningshuis helemaal niet van Willem I de Zwijger afstand. En toch is het waar, want die twee takken, ook met die Friese tak, is weer vermengd. Twee keer zelfs met een dochter van Frederik Hendrik enzovoort. Ze stamt er wel vanaf, maar via de vrouwelijke lijn. Maar het erfrecht ging tot Willem III, daar hield het op. Toen sprong het terug naar de andere tak van de familie enzovoorts. En dat daar toen onderling gehuwd is, dat zal wel zijn belangrijke redenen gehad hebben voor de dynastie. Dat geloof ik wel. Maar het gaat niet zover dat ik nu denk dat inderdaad deze Neri getrouwd is met een dochter van Jechonias. En dat Neri dus daarmee de schoonzoon werd van Jechonias of iets dergelijks. Dat soort verhalen. Dat geloof ik niet. Het is heel simpel. De lijn sterft uit en springt over naar de andere tak van de familie. Waarom is dat zo? Waarom doet de Heer dat? Omdat het illustratief is. Tak sterft uit. En dan gaat het ergens anders verder. Denk je dat de Heer belofte gedaan heeft dat je daar de erfgenaam van denkt? Denk je dat je daar misbruik van kan maken? Dan zegt de Heer, nou, dat zullen we nog eens zien. Ik heb nog wat achter de hand. En de Heer had inderdaad twee kampen. Mahanaim. En hij had nog een andere tak van de familie achter de hand. Ook van David, als David en Bathsheba zelfs, zodat daar ook niet aan geknoeid kon worden. Maar het was Nathan. En daar gaat de lijn, de geslachtslijn, dan dus verder. Maar die geslachtslijn wordt erfgenaam van de lijn van Salomo. En ze komen daar dus min of meer bij elkaar. Ook maar even met twee namen, Salatiel en Zerubabel. Daarna gaan ze weer uiteen. Maar na verloop van tijd zijn er weer verbindingen enzovoorts. Want zo zit dat met geslachten. Mijn ouders hebben het nooit geweten, maar mijn ouders hebben een gemeenschappelijke stamvader in 15 zoveel. Wisten ze veel. Maar toch, kom bij elkaar. Of je dat nou weet of niet, zo gaan die dingen. En in specifieke families, in die adellijke families, dat we helemaal niet weten hoe vaak dat bij elkaar komt. En hoe vaak, die lui trouwen gewoonlijk met een nicht of achternicht of met een oom of een tante of weet je veel wat. Wat moet wel in de familie blijven? Want niet alle mensen zijn gelijk. Ze houden het bij elkaar. En beperkt. Om meerdere redenen waar ik beter niet op in kan gaan, want het is de hoogste tijd. Maar ik vertel u straks, of vanavond nog wat, over die lijsten, want we zijn er nog niet mee klaar. Maar voor nu laten we het daarbij.